Hoofdstuk 23. Het ziekenhuis heeft gebeld. Adeline zwijgt. Het ziekenhuis belt altijd op haar mobiel. Altijd. Ze trapt de verwassen paardendeken van haar benen. Ze heeft haar broer naar de supermarkt gestuurd, zodat ze ongestoord kan babbelen. Ze wil eigenlijk een ondeugend gesprek, zoals ze dat deden toen Freek voor zaken in Frankrijk was. Ze lag er klaar voor. Ze heeft altijd zin als ze heeft gewonnen. Ze wilde een afspraak maken voor je volgende kuur, zegt Freek. Ik heb gezegd dat ze verkeerd verbonden waren, want dat is toch zo? Ze weet dat zijn kalme toon slechts een front is. Erachter kolken verwijten. Razendsnel zet ze argumenten op een rij. Nu de keuze maken welke het beste is. Ik wil je niet meer lastigvallen, zegt ze, en ze gelooft het zelf half. Ik ben je man. Ik deed het voor ons, voor onze toekomst. Freek zwijgt. Het is mijn lijf dat tegenwerkt. Je denkt helemaal niet aan mij. Ik hou van je. Ze slikt. Hou je ook van mij? Rijn staat in de deuropening. In zijn hand een zwarte tas met boodschappen. Flessen water, rollen keukenpapier, chips, nootjes, tandpasta. Misschien hoort ze hem niet. Hij hoopt zo dat ze hem niet hoort. Ik bel je later, zegt Adeline. Rijn is hier. Met gebogen hoofd stapt hij binnen. Ze tikt nog wat op haar telefoonscherm en legt hem dan weg. Gilly springt naast haar op bed. Legt haar kop op de buik van de baas. Freek is boos. Oké. Het is niet oké. Het is kloten. Rijn had er lang over gedaan, maar blijkbaar niet lang genoeg. Als een antropoloog was hij met de handen op de rug door de uitgebreide snoepsekje gekuierd. Keurend bekeek hij de even grote verscheidenheid aan lightproducten en dieetpoeders. Naast de bloedeloze kipfilets lagen de rode biefstukken van kangoeroes en emoes. Aandachtig bekeek hij de kilopotten marmiet en marmelade. Alle tabloids hadden het Britse koningshuis op de voorkant. Hij zette de tas neer. De jetlag brandt de randjes van zijn bewustzijn af en de zon smult na op zijn gezicht. Misschien moet hij iets aardigs zeggen. Zijn tanden voelen te groot voor zijn mond. Morgen vroeg op, zegt Adeline. Hij schuift de badkamer in. Op de wc houdt hij zijn telefoon voor zich. Nog één streepje batterij. Hij opent een nieuw bericht. Tik Karins nummer in, staart naar de cursor. Hoi, schrijft hij. Haalt het dan weer weg, stopt de telefoon terug in zijn zak. Ze liggen in het donker naast elkaar. De laatste keer dat hij met zijn zus in één bed sliep, droeg ze nog geen BH. Hij heeft het geprobeerd te negeren, maar zodra hij de kamer inkijkt, lijkt het blauwe kanten ding over de stoelrand op te lichten als een clue in een detective-serie. Het doet hem denken aan de gordijnen van oma. Hij wil de stof tussen twee vingers nemen, voelen of hij net zo stug is als de vitrage van vroeger. Hij ruikt de nachtcreme die Adeline dik op haar gezicht heeft gesmeerd. Lavendel en schapenvet. En nog iets muffers, dat hij niet kan thuisbrengen. Hij herinnert zich het pakketje maandverband in de badkamer. Centimeter voor centimeter schuift hij naar de rand. Zijn zus mag het bed. Slaap is een onbereikbaar station vannacht, schat ze in. De adrenaline van het winnen ligt als een strakke band rond haar hersens. Ze checkt steeds haar telefoon, bang voor een woedend bericht van Freek. Ze haat ruzie. Afleiding heeft ze nodig. Of ze denkt zichzelf nog gek. Ze draait zich op haar zij. Ziet het vuil dat zich ophoopt in Rijn's grove poriën en de grote, glimmende neus waar hij het zweet niet van afwist. Dat hij haar kil behandelt, daar kan ze mee leven. Maar dat hij ook zo onverschillig met zichzelf omgaat, doet haar zeer. Geen moment had ze gedacht dat ze verlegen zou zijn als ze naast de